Gemeente en allen die met ons verbonden zijn. En er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan onze eigen predikant en dominee Lucas. En vanavond hoopt dominee L. Schaarsma uit Nunspeet om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. Zondag 23 januari hoopt voor te gaan dominee Lucas. En dat dan in de morgendienst en in de avonddienst om 10:00 en om 19:00. Om 7:00 in de Westerkerk. Gezien de omstandigheden vervallen deze week de catechisaties. De komende weken zal de actie Kerkbalans worden gehouden in de week van 16 tot en met 22 januari. En er wordt een envelop bij u bezorgd. Op maandag 24, dinsdag 25 of woensdag 26 januari wordt de envelop weer bij u opgehaald. De telavond voor onze wijkgemeente is gepland op woensdagavond 26 januari. Naar aanleiding van de door de gemeente ingediende namen voor de vacature van diaken is het volgende dubbeltal opgesteld in de alfabetische volgorde. De heer E.J. Holland in Wetering 35, de Vriezeveen, en de heer J. Holland Oostermaatweg 5, de Vriezeveen. De verkiezing zal donderdagavond 27 januari worden gehouden en dat om 19:30 in de Westerkerk. Dit alles zo de Heere wil en wil leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 75, het eerste vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, door te zingen uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Psalm 65, vers 2. Na de voorlezing van de wet en ook het horen van de samenvatting, zingen wij als antwoord uit Psalm 119, vers 80. I see, o Heer, dat ik uw wet bemin, uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Psalm 119, vers 80. Stellen we ons dan nu voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden geslachten van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat in 2 toen hij zei, u zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Voordat wij de schriften lezen, willen we eerst bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. En we doen ook voorbeden. Laten wij bidden. Grote en heerlijke God, tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u, want u hebt de woorden van het eeuwige leven. En u hoefde maar te spreken en dat is nog steeds zo en het is er, te gebieden en het staat er. Uw woord is waarheid vanaf het allereerste begin. En o Heere, daar staan dan onze woorden tegenover. Waar zouden we blijven als we dat ontdekken? O Heere, wilt u ook vanmorgen dan spreken tegen onze leugen in, tegen ons boze hart in? En wilt u ons doen vallen voor de heerlijkheid van uw wet, die gebaseerd is op het allerzuiverste recht. En o Heere, als we dan ontdekken dat wij schuldig staan aan al uw geboden, doe ons vallen voor dat recht. Maar doe ons ook horen de stem van het evangelie, die tot ons spreekt: volg mij. O Heere, dat u ons niet laat liggen in onze diepe val, maar dat u tot ons komt met dat evangelie, mag dat voor het eerst of weer opnieuw een wonder zijn. Zo'n groot wonder, Heere. Ja, leer het ons allemaal roepen tot u, dat u onze rots en verlosser bent. En dat u ons alles bent. En dat we zonder u geen stap kunnen en ook niet meer willen zetten. En geef dat de dienst van vanmorgen daartoe mag bijdragen. Dat we in onze harten worden verblijd, opgewekt tot een nieuw godzalig leven waarin we u volgen al de dagen van ons leven, maar dan ook helemaal. En Heere, daar komt strijd tegen in. De duivel die gooit de knuppel in het hoenderhok. O Heere, en we belijden u dat we daar vaak, dat hij bij ons vaak zo'n aansluiting vindt. O Heere, verlos ons. Neem ons bij de hand. En wilt u ook te midden van alle strijd die er is, geven dat we het oog mogen houden gericht op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Jezus, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht, die het geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn en toch naar deze aarde is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. O Heere, verheerlijk dan uzelf vanmorgen. En wilt u alle hindernissen wegnemen die er kunnen zijn in het horen, maar ook in het doorgeven van uw woord. Verlos ons, Heere, van mensen overlast. Mag het dan een vlak veld zijn tussen ons en u, dat we niemand anders zien dan Jezus alleen. Ja, ook dat is een goddelijk werk. Wilt u het ook vanmorgen aan ons verrichten? En Heere, wilt u dan geven dat de lof van uw grote naam vanmorgen in ons hart gelegd en gevonden wordt. En dat we straks verblijd huiswaarts mogen gaan en dat we het mogen constateren voor waar de Heere was aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Heere, we bidden voor het geheel van de gemeente, voor onze oudste gemeenteleden, voor de weduwen, voor allen die in de rouw zijn, voor allen, Heere, die zich eenzaam weten. We bidden ook voor de mensen op middelbare leeftijd, midden in het leven staand, met alle moeite en zorg die dat ook kan geven. We bidden voor de gezinnen. Geef wijsheid om de kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. Dat er ook aandacht voor elkaar mag zijn. En we bidden, Heere, ook voor onze kinderen. Geef dat zij in deze tijd ook mogen beseffen bij al die berichten die er door de media tot ons komen, waardoor ons de moed zou kunnen wegzinken, van wat heeft dat leven nou nog voor zin, want deze aarde die gaat kapot en wat is onze toekomst dan nog? Dat we het mogen beseffen, de Heere regeert. Bij Vader in de hemel ben ik veilig. O Heere, dat leggen we alles voor u neer. En we bidden ook, Heere, in het bijzonder voor mevrouw Berkhof, die morgen naar het Meulenbelt zal gaan als u het geeft. Wilt u haar nog verder doen aansterken? Wilt u haar nabij zijn? Haar ook in de ruimte stellen, het zicht geven op u, de Heere Jezus. We bidden voor mevrouw Lubbers, die de afgelopen week aan de hand is geopereerd. O Heere, zegen de operatie, dat het gewenste resultaat er mag zijn. Geef ook verder herstel, te midden van al haar omstandigheden. We bidden voor mevrouw Verhagen-Lubbers. Geef dat de serie chemokuren die iedere week onophoudelijk op haar afkomen. En die toch een zware belasting vormen, Heere, dat zij daar goed doorheen mag komen. O Heere, wilt u sterken, moed en kracht geven, gezondheid ook. En boven alles ook de wetenschap, dat zij dat niet alleen hoeft te ondergaan. Dat er een God is in de hemel, die er weet van heeft. Sterk haar man en de kinderen, en wees hen in alles nabij en goed. We bidden ook, Heere, voor het ongeboren leven in het midden van de gemeente. Wilt u sterken en helpen in het dragen en voldragen van een zwangerschap. Moeder en het kind ook sparen. En Heere, geef dat de verwachting ook van u mag zijn. Zo hebben we u veel te vragen, ook veel te danken, want iedere dag overlaat u ons met uw zegeningen. Soms komen we er helemaal niet aan toe om er ook maar aan te denken, maar Heere, doe het ons zien. En geef dat te midden van soms moeilijke en duistere omstandigheden, er toch ook die glimp mag zijn van uw goedheid en uw goedertierenheid. Heere, zo hebben we veel te vragen. Wilt u helpen in deze dienst in spreken en luisteren? De duivel van ons schelden en weren. Geef dat uw woord zijn vrije loop mag hebben. Wilt u helpen als een taak hebben, als organist, als koster. En geef dat we zo hier in de kerk en thuis met de gemeente verbonden van u een zegen mogen ontvangen. Onverdiend. Maar alleen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Dat vragen we van u. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vanmorgen is Lucas 5, de versen 27 tot 39. Lucas 5, vers 27 tot en met 39. En daar luidt het woord van God als volgt. En na deze ging hij uit, Jezus, en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis. En zei tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis en er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen zeggende, waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zei tot hen, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En ze zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen van de fariseeën, maar de uwe eten en drinken? Doch hij zei tot hen, kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de bruidegom bij hen is, doen vasten? Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen. En hij zei ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed, anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken, anders zo zal de nieuwe wijn de leren zakken doen barsten en de wijn zal uitgestort worden en de leren zakken zullen verderven. Maar nieuwe wijn doet men in nieuwe leren zakken en zij worden beide tezamen behouden. En niemand die oude drinkt, begeert terstond nieuwe, want hij zegt, de oude is beter. Tot hiertoe het woord van God. De tekst voor de prediking van vanmorgen vinden we in vers 27 en 28. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zei tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Tot hiertoe het woord van God. Zalig bent u als u het woord van God hoort en ook bewaart in het hart. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 119, de versen 30 en 31. Psalm 119, vers 30 en 31. Na het amen van de prediking is ons antwoord Psalm 97, het zesde vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Psalm 97, het zesde vers. Lucas 5, vers 27 en 28. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zei tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. In de preek zijn twee aandachtspunten. De eerste is de roep van Jezus. En de tweede, hoe kan het ook anders, het antwoord van Levi. Het eerste punt is dus de roep van Jezus. Gemeente van Christus, jongens en meiden, in Almelo, dat weten jullie vast wel, staat Huize Almelo. Het is een groot en deftig huis dat in 1662 is gebouwd door de graaf van Rechteren van Almelo. Heel vroeger stond op datzelfde plek een kasteel, maar dat is in de 80-jarige oorlog zo verwoest door de oorlogshandelingen dat het afgebroken werd. En dat er dus dat huis, dat nieuwe huis werd gebouwd wat er nu nog steeds staat. Maar goed, dat huis is onderdeel van een groot landgoed. Een prachtige tuin en bossen. En je kunt daar wandelen en fietsen. Bijvoorbeeld op de Gravenallee. Een lange rechte laan met aan weerskanten oude eikenbomen. En op een gegeven moment als je ver genoeg doorloopt of fietst, dan zie je op een gegeven moment langs de weg een rood-witte slagboom staan. En daarbij langs de kant een huis, een wit huis, en dat is het tolhuis. Daar moest je, als je daar vroeger langs kwam, tol betalen. Ongeveer 200 jaar geleden, als je daar met paard en wagen aankwam rijden, de slagboom was voor je neus dicht. En dan moest je afstappen en dan moest je eerst betalen. 7,5 cent. 2 cent voor je paard. En 5,5 cent voor de wagen die erachter hing met natuurlijk je handelswaar. Je kwam er niet door zonder te betalen. En dat geld ging allemaal naar de graaf van Almelo. Die betaalde daar het onderhoud van de wegen voor. En wat je allemaal nog meer kunt bedenken. En zoiets gebeurde ook volop in de tijd van de Heer Jezus. Toen waren niet de graven van Almelo de baas, maar de Romeinen. En die hieven ook tol. En als Jezus dan in Capernaum in een huis een verlamde heeft genezen, u weet het wel, ze lieten hem aan touwen door het dak naar beneden zakken voor zijn voeten. Dan gaat hij het stadje uit en dan kom je daar bij de hoofdweg, langs de oever van het meer van Galilea, en dan kun je niet anders, dan zie je dat tolhuis daar staan. Het douanekantoor. En kooplieden van overal vandaan, want het was een handelsroute die vanuit Damascus in Syrië ging, doorging zelfs tot in Egypte. Dus het was de moeite waard. Die kwamen daar langs met hun vracht en die moesten betalen. En vanuit zijn tolkantoor houdt Levi, want hij zit daar, alles in de gaten. Want zelfs de boten die aanmeren in de haven langs het meer van Galilea met hun handelswaar moesten betalen. Levi is de chef van het tolhuis, de chef van de douane. En zo ging dat in die tijd, je kon die tol pachten. Stel je voor dat je vandaag de dag zegt, nou als ik eens snelheidscontroles kon gaan houden, kon je goed aan verdienen. Stel je voor, je kon met de overheid afspreken dat jij de N37 kon afhuren om daar gewoon te gaan staan flitsen. Je spreekt een bedrag af wat je aan de overheid afstort en de rest hou je zelf. Nou ja, zo ongeveer. En iedereen wist dat Levi een flink bedrag had betaald aan de Romeinen om tol te mogen heffen. En wat doe je dan om dat terug te verdienen? Het is natuurlijk een soort hypotheek. Dan probeer je extra geld te vragen om zo gauw mogelijk binnen te zijn. Nou, en dan begrijp je ook het volgende, dat is natuurlijk al onbekend, dat de Joden een grote hekel hadden aan tollenaars, juist als het gaat om Joodse tollenaars. Ze waren afzetters, ze heulden met de vijand. En daarom mochten tollenaars ook niet meer in de synagoge komen, want als je volhardt in een leven in de zonde, dan zet je jezelf erbuiten, dan verstoot je eigenlijk jezelf uit de gemeenschap. En wat doe je dan als je er niet meer bij hoort? Dan zoek je vrienden op die er ook niet meer bij horen. Dat is nogal makkelijk. Ze zeggen wel eens soort zoekt soort. Levi had dus nog wel vrienden, collega tollenaars. Levi kwam uit een keurig Joods gezin. Zijn ouders hadden bij zijn besnijdenis hem de naam Levi gegeven. Vernoemd naar een verre voorvader, Levi, de zoon van Jacob. Waarschijnlijk waren ze ook uit die stam afkomstig. De stam die speciaal geroepen was om de Heere te dienen in zijn huis. Levi draagt ook de Griekse naam Matthäus. Die heeft met het Hebreeuwse Matitja te maken. En dat betekent geschenk van Yahweh, geschenk van de Heere. Dus vader Alfeus had zijn zoon gezien als een geschenk van de Heere. Maar wat is er dan toch gebeurd in dat gezin, vraag je je af. En zeker ook als je de naam Alfeus nog eens overweegt. Dat betekent, God heeft een plaatsvervanger gegeven. Was er misschien een kindje gestorven bij de geboorte of op jonge leeftijd? Nou ja, ga er in elk geval maar van uit dat Levi de Bijbelse geschiedenissen kende, de boeken van Mozes, de profeten, de psalmen. Hij was bij het woord van God opgevoed, net als wij. We weten, althans de meeste van ons, we weten misschien wel heel veel van de Bijbel af. We hebben psalmversies geleerd, zelfs catechismusvragen uit ons hoofd. Enzovoort, enzovoort, maar wat een teleurstelling en wat een verdriet geeft het ouders als je als kind wegdrijft bij je opvoeding vandaan en als je kiest voor een leven zonder God. Maar ja, hoe kan dat gaan in een mensenleven? Levi was een slimme man, een ontwikkelde man. Ik stel me zo voor dat hij heel veel interesse had in economie, dat hij handig was met geld, dat hij een neus had voor handel. En ja, je kunt ook niet allemaal visserman of timmerman worden, of boer. En een eenvoudige rekensom leerde dat je als tolpachter wel makkelijk binnen kon lopen. Zijn devies was wellicht niet optellen, maar vermenigvuldigen. Dat is de kunst. Nou ja, zo bemachtigde hij een tolkantoor. En dat hij met de Romeinen daarvoor en met Herodes moest samenwerken, dat was in het begin wel een beetje lastig. Maar ja, alles went. Geld vond hij belangrijker dan een goede naam. En toen hij steeds meer geld binnenkreeg, kon het hem uiteindelijk ook niks meer schelen dat zijn stadsgenoten hem met de nek aankeken en haten. Het geld vergoedde alles. Tenminste, zo leek het. Of het ook echt zo was. En intussen was hij dus helemaal van de dienst van de Heere vervreemd. En je vraagt je af, zou hem dat zoveel vrede hebben gegeven? Ja, en zo kan het dus gaan, jongelui. Als je een neus hebt voor handel, is dat natuurlijk fijn. Er moet immers wat verdiend worden en dat is een eerlijke zaak. Maar het kan, zoals zoveel dingen, een valstrik worden. Spreuken 1 zegt, gierigheid zal de ziel van haar meester vangen. En er zijn heel veel bijbelteksten die waarschuwen tegen gierigheid en hebzucht. Daar kun je kapot aan gaan. En Paulus zegt het tegen de Efeziërs, laat hoererij, onreinheid en gierigheid onder u niet eens genoemd worden. Hebzucht hoort niet bij een christen. En nou mag degene gaan staan die met de hand op het hart kan zeggen, daar ben ik niet vatbaar voor. En niet alleen geld en bezit kunnen ons innerlijk van de dienst van de Heere vervreemden. Als je de begeerte van je eigen hart volgt, gaat het sowieso mis. Dan ga je keuzes maken waardoor je misschien niet meteen wegraakt van de kerk en de dienst van de Heer, maar er vormt zich wel een laag eelt op je ziel. Dat noem je verharding. En dan luister je kritiekloos naar allerlei muziek. En je ziet allerlei films die niet passen bij de heilige doop. Maar alles went. En intussen werken, werken, werken en nog eens werken. Geen tijd, geen zin. Geen energie om bezig te zijn met het woord van God en met je eigen zielenheil en met de dienst van de Heere. Iemand heeft eens gezegd, Aart-Jan Theodorus Jonker, een van de hervormde hoogleraren van vroeger uit de 19e eeuw, de koortsige bedrijvigheid van vele christenen bestaat voor een groot deel in het verzamelen en het verwerken van kaf. En je bent nog geneigd om het te verdedigen ook. Maar beseffen wij dan wel, want ik spreek ook tegen mezelf, gemeente. Beseffen wij dan wel dat we net als Levi de tollenaar heulen met de vijand. En dan mag jij raden wie die vijand dan is. En intussen word je ongevoeliger en ongevoeliger voor de roepstem van de Heere. Je redeneert het weg. En de stem van je geweten zwijgt gaandeweg. En als daar dan ook nog eens bepaalde teleurstellende ervaringen met de kerk bijvoorbeeld of met kerkmensen, zo lees je dat immers vaak in interviews, bij mensen die van de kerk vandaan gegaan zijn. Als dat erbij komt en onbegrip, dan is er soms maar een klein zetje nodig of je rommelt zo weg. Een druppel die de emmer doet overlopen en je bent weg. En je gaat een leven opbouwen zonder God. Het is, even heel menselijk gezegd, zo begrijpelijk, gemeente, dat dat zo gaat. Nee, ik ga het niet goedkeuren, dat begrijpt u. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar waar ik eigenlijk op aan wil, gemeente, dat is de vraag. Snapt u nou dat Levi niet zoveel slechter is dan wij? Dat er eigenlijk heel veel op ons, of laat ik het andersom draaien, dat wij heel veel lijken op hem. Er is eigenlijk geen verschil. Wij leven ook in een tijd dat niet alleen scholieren en studenten vereenzamen, maar waar heel veel mensen vereenzamen. En waar in het onderling contact in de christelijke gemeente vrijwel weg is. En hoe gemakkelijk kun je dan, en wat is het dan een zegen hè, dat we hier zo mogen zitten. Maar hoe makkelijk kun je dan wegraken, in een negatieve spiraal terechtkomen. Nou, als Jezus dus uit Capernaum komt, hij heeft daar die zieke genezen, dan gaat hij naar buiten. En wat lezen wij dan? Toen hij bij het tolhuis kwam, draaide hij vol afschuw zijn hoofd weg. En liep daar met een wijde boog omheen. Immers iemand die in zo'n tolhuis zit. En iemand die het van huis uit zo goed wist. En zich zo had verlaagd. Die keur je immers geen blik waardig. Fout. Er staat Jezus zag. Zet het maar met hoofdletter Z, hoofdletter A, hoofdletter G. Jezus zag. Hem in het tolhuis zitten. Jezus kijkt hem met grote ontferming aan. En hij zag niet alleen een tollenaar zitten, maar hij zag een tollenaar zitten van wie de naam Levi was. Met echte belangstelling ziet hij daar zitten een mens van vlees en bloed, een mens met een naam. En die naam, Levi besefte het op dat moment nog niet, maar blijkt geschreven te zijn in het boek des levens. En dan denk je terug aan je eigen doop, daar riep de Heere ons al bij onze naam. Jezus ziet de tollenaar die zich niet voor geneert om zich op hete daad te laten betrappen. Want dacht je dat hij niet in de gaten had dat Jezus daar langskwam met zijn gevolg? Natuurlijk, hij zag alles. Maar hij bleef gewoon zitten. Kon het hem niks schelen? Of hoopte hij toch op een ontmoeting? Ja, want Levi diende niet in het huis van de Heere, in de tempel, maar hij diende zichzelf in het tolhuis. En Jezus ziet hem zitten midden in zijn zondige bezigheid. En hij kijkt hem aan. Niet met een vernietigende blik, maar met een alziende, liefdevolle blik. Jezus, ja, Levi dacht dat hij alles zag, maar Jezus ziet werkelijk alles. Hij peilt de tollenaar tot in het diepste van zijn ziel. Weet je wat hij daar ziet zitten? Een zoon van Abraham. Hij ziet trouwens niet een goede jongen die helaas door foute vrienden van het padje was afgeraakt. Jezus ziet een mens zitten die het tot nog toe had weten vol te houden om een leven te leiden zonder God. Maar die blik van Jezus was genoeg. Die blik was ontdekkend, onweerstaanbaar en ontwapenend. Want wat Levi's vader in zijn jeugd niet voor elkaar had gekregen, wat het bestuur van de synagoge niet gelukt was, dat gebeurt als Jezus hem aankijkt. De tollenaar Levi ziet in waar hij mee bezig is. Hij ontdekt de zondigheid en de lelijkheid van de zonde. De Heere opent zijn oog daarvoor. In één oogopslag komt zijn rebelse, opstandige en dwarse leven aan zijn geestesoog voorbij. En in hem wordt het verlangen gewekt naar een leven met God. En niemand kan dat zoals Jezus. Niemand kan dat dan Jezus alleen. En net als later bij Zacchaeus komen er uit Jezus' mond geen verwijten, geen harde woorden, geen beschuldigingen. Jezus geeft de tollenaar niet in het openbaar, maar is een veeg uit de pan. Geen boze blik, maar vriendelijke ogen. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Die ons niet doet naar onze zonde, hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. En daarom, loof hem die u al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krankheden kent en liefderijk geneest. Liefderijk. Als het tot een ontmoeting komt tussen een zondaar en de Heer Jezus, dan valt het zo mee. Je hoeft voor hem niet bang te zijn. Dominee Maurits zei rond de kerst hier in de gemeente, voor een baby hoef je toch niet bang te zijn. Nou, je hoeft voor hem niet bang te zijn. Als je tot nog toe probeerde vol te houden in een leven zonder hem. En als je nog steeds in de zonde leeft, dan denk je misschien wel eens, zou ik hem vragen om vergeving? Ik ben immers een huichelaar. Dat is toch schijnheilig. De Heere ziet me al aankomen. Hij zal me wegsturen. Hij zal in afschuw zijn aangezicht van mij afwenden. Maar nee, gemeente, dat zouden wij misschien doen, maar de Heere doet het niet. In zijn Zoon ziet hij ons in genade aan. Hoe kijken wij naar andere mensen, naar kerkverlaters, naar weggedwaalden, naar zwervers die zich inmiddels nergens meer thuis voelen? En dan klinkt het machtswoord, volg mij. Zo eenvoudig is het. Levi wordt niet eerst naar huis gestuurd, ga eerst je zonde eens overdenken. Als je ervan overtuigd bent, als je een voldoende mate van zondekennis hebt opgebouwd, kom dan eens terug. Hij hoeft ook niet in het openbaar schuldbelijdenis te doen. En hij wordt al helemaal niet aangenomen op een tijdelijk contract of met een proeftijd van 3 maanden. Volg mij. Dat was genoeg voor Levi. En Jezus zegt het ook vandaag tegen u, tegen jou en tegen mij en tegen ieder die het hoort. Volg mij. Dat betekende voor de tollenaar heel concreet dat Jezus hem vroeg achter hem aan te gaan. Gewoon achter hem aan te lopen. Met hem mee te gaan. En dat is gebeurd. Maar dat Levi zijn tollenaarspraktijk opgaf van de een op de andere dag, dat moet toch als een bom zijn ingeslagen. Levi, wij zouden zeggen, heeft zijn werk, zijn baan opgegeven, zijn zaak. En dat hadden kort daarvoor ook al gedaan Simon Petrus, Jacobus en Johannes. Die hebben hun netten verlaten en zijn hem gevolgd. Ze hadden alles verlaten. In die zin hoeft natuurlijk niet iedereen dat te doen. Maar wel heel concreet. Stel nou eens voor dat jij of u een baan hebt die zoveel tijd kost, dat de navolging van Christus erbij inschiet, dat het eigenlijk eerder een slavenbestaan is, dan moet er wel iets veranderen. Levi brak met zijn zondige praktijk, werd discipel, apostel en uiteindelijk ook evangelist. Hij was een man, ik zei het al, met een behoorlijke ontwikkeling. En Jezus nam hem in dienst om onder andere ook het evangelie naar Matteüs te gaan schrijven. En dat richtte hij speciaal op de Joden. Daarin wilde hij aantonen dat Jezus de Messias is. Nou, hoe reageert Levi dan? Onweerstaanbaar dringt de roep van Jezus door tot in het diepst van zijn bestaan. Niets in Levi, niets in mij en in u en in jou vraagt naar God. Geen vezel, maar God vraagt naar ons. En het evangelie is ook vandaag een kracht van God tot zaligheid. En wat doet hij dan? Hij staat op en hij volgt Jezus. En hoe doet hij dat? Door alles achter zich te laten. Dat is de wijze. Alles. Zijn zondige job, zijn oude leven, kortom alles wat tussen hem en de Heere Jezus instond. Als u bang bent om te sterven, of u weet niet hoe dat moet, hoe moet u zich daar dan en jij zich daar dan op voorbereiden? Door alles te verlaten wat tussen jou en God instaat. Dat. En waaruit blijkt dan dat hij dus alles verliet? Doordat hij opstond, in vers 27 staat, Jezus zag hem in het tolhuis zitten en nu staat hij op. Daar staat het woord Anastasis, we kennen dat wel van de meisjesnaam Anastasia. De opgewekte, de opgestane. En dat woord Anastasia betekent eigenlijk zoiets als opstanding uit de doden. Wij staan op, wij volgen Jezus omdat hij ons roept. En het evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Gelooft in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. En dat is om zo te zeggen de voorkant van de zaak waar wij tegenaan kijken. Er is ook een achterkant. En de achterkant van die zaak is, zo zeggen de Dordtse leerregels, de wonderlijke, verborgen, zoete, onnaspeurlijke werking van de geest van God, die niet minder is dan een nieuwe schepping, een levendmaking uit de doden. Want als God ons in Christus roept, dan ontvangen wij een nieuw hart. Dat is natuurlijk niet letterlijk een nieuw hart, die spier die in ons lichaam het bloed rondpompt. Maar je hart is in de Bijbel je gezindheid, je wil, je hele leven, je bestaan, je verlangen. Het wordt alles vernieuwd. En ons oude hart, ons oude leven, de oude mens, die leefde volgens het schema van de wereld, wordt weggehaald. En dan hebben we het over de wedergeboorte. Dat is een nieuwe schepping. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, let op, het is alles nieuw geworden, alles. Maar die nieuwe mens heeft nog een zware strijd te leveren tegen die oude mens. Dat is een kwestie van dit. En uiteindelijk heb je nooit het idee dat die strijd nou eens afgelopen is en dat je alles eronder hebt. Maar de Heere roept ons weg uit het tolhuis, het slavenhuis van de zonde. En er is levendmaking. We worden opgewekt tot een nieuw godzalig leven. Een leven waarin wij de Heere dienen, maar ook willen dienen, van harte. Het is dus kortom een opstaan uit en een opstaan tot. Opstaan uit de dood, uit je zondige bestaan, uit een leven zonder God en zonder hoop. En het is opstaan tot een nieuw godzalig leven. En die overgang wordt in Levi's leven, in zijn bestaan, gekarakteriseerd door, je gelooft het haast niet, door een rijke maaltijd, een feestmaaltijd. Een banket bij hem thuis. Levi had kennelijk een grote villa waarin ruimte genoeg was om veel mensen te ontvangen. En hij heeft heel veel collega's uitgenodigd en ook andere mensen. Een grote schare staat er van tollenaren en van anderen. En ook Jezus, laat maar zeggen, zijn oude collega's zitten daar en zijn nieuwe baas is er ook. Jezus vond het niet te min om daar tussen te zitten. Hij neemt afscheid van zijn oude collega's in het bijzijn van zijn zaligmaker en van zijn nieuwe vrienden. En door deze maaltijd wil Levi getuigenis geven aan de radicale omkering die er in zijn leven heeft plaatsgevonden. Een maaltijd wil zeggen, het is feest. Er is zelfs blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Zou hij dan op aarde, nou zeg ik het even een beetje cru misschien, maar zou hij dan op aarde geen feest organiseren? Nee, geen platte lol, dat begrijpt u ook wel. Maar een feest, blijdschap. En wat zullen daar toch in dat illustere gezelschap bijzondere gesprekken zijn gevoerd. En wat zullen de mensen ademloos hebben geluisterd naar de Heere Jezus. Zou je niet graag eens meegeluisterd hebben hoe dat nou toch zou gaan? De hemel en de aarde stemmen hierin in de lofprijzing en de verheerlijking van God die het verlorene zoekt. En zo is het ook in de kerkgemeente. Dat is de plaats waar Christus samenwoont met zondaren. Er worden dode zondaren aangeraakt en opgewekt tot een nieuw leven. En waar dat gebeurt, dat is ook wel een beetje begrijpelijk, daar gaat de Satan in de aanval. Op vele manieren is hij bezig om het werk van God te verstoren. Daar kan die meer dan eens keurige kerkmensen voor gebruiken die het heerlijke, zaligmakende werk van de Heer Jezus verdacht maken. En tegelijkertijd, waar leven is, daar is strijd en beproeving en aanvechting. Die zogenaamde rust, die op zoveel plaatsen is, die verraden vaak een ontstellende leegte. Nou, en dan komen de schriftgeleerden en de fariseeën, die komen om een hoekje kijken. Afgunstig en nieuwsgierig. Ze komen met een vilijne kritiek. Niet rechtstreeks, maar via de discipelen. Waarom eten en drinken jullie eigenlijk met tollenaren en zondaren? Nou, ten eerste doet die vraag al vermoeden dat het precies die maaltijd op een vastendag viel. En dat kun je uit het vervolg ook wel een beetje concluderen dat er toen volop gevast werd. Maar deze mensen achten zichzelf rechtvaardig. Nou ja, dat betekent het woord fariseer ook wel afgezonderd. Wij horen niet bij dat goddeloze gepeupel. Zij willen niks met zondige mensen te maken hebben. Hun motto is Psalm 1: welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring van de spotters. En dan moet je Jezus zien met zijn discipelen. Ze lappen ten eerste de vastendag aan hun laars. En Psalm 1 erbij. Dat kan toch niet goed wezen. Ik denk dat de discipelen verlegen waren met die vraag. Jezus neemt het antwoord voor zijn rekening. Vers 31. En Jezus antwoordende zei tot hen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Zijn jullie dan gezond? Nou, dan heb je de dokter niet nodig. Maar die mensen hier aan tafel, die zijn ziek. Beschouwen jullie jezelf als rechtvaardigen? Nou, dan heb je mij dus niet nodig, want ik ben gekomen om zondaren te brengen tot bekering. O gemeente, wat zou het toch erg wezen als we de weg geweten hebben, maar niet bewandeld. Wat zou het erg zijn als ook wij onszelf beschouwen als rechtvaardigen. Als mensen die natuurlijk wel zondaar zijn, natuurlijk, want dat zijn we immers allemaal. We maken allemaal fouten. Maar wij doen tenminste nog ons best om ieder het zijne te geven. We zetten ons in voor kerk en samenleving. We zijn keurige mensen. We staan voor onze principes. Het mag ons wat kosten. Maar heb je dan nooit ontdekt dat buiten Christus zelfs je beste werken en je allerheiligste verrichtingen blinkende zonde zijn? Dat wij met onze vermeende rechtvaardigheid de Heere Jezus niet nodig hebben. Sterker nog, dat we een vijand zijn van vrije genade. Dat je net als de schriftgeleerden en de fariseeën ten diepste niks van Christus moet hebben. Ja, en dat verandert pas als de Heere Jezus in je leven komt. Hij maakt zich bekend als de dokter die je beter wil maken van je ziekte. Die al uw krankheden kent en liefderijk geneest. Liefderijk. En dat het juist die liefde is die ons hart verbreekt en verbrijzelt. Dat harde, hoogmoedige hart wordt verbroken en verbrijzeld. En zo kom je geheel vermorzeld te liggen voor hem in pure aanbidding en overgave. En nooit heb je je zonde zo verfoeid en er de diepte van ingezien. Je hebt berouw in stof en as. Maar juist daar proef je de liefde van God als honing. Daar stroomt genezende balsem in de ziel. Daar wordt je vertroost. Daar wordt de maaltijd aangericht. Daar eet en drinkt Jezus met zondaars. Daar is een vreugde die nooit meer ophoudt. Had je erom gevraagd? Lag het initiatief bij jou, bij mij, bij u? Nee. Bij ons enkel vijandschap. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Als hij het is die roept, dan zul je opstaan om hem te volgen met blijdschap. In een leven tot zijn eer, strijdend tegen de zonde, hopend op zijn genade. Gemeente, de preek is bijna klaar. We gaan afronden. De graven van Almelo heffen allang geen tol meer. Het tarievenbord wat aan het huis hangt dateert van 1838. Dat is verleden tijd, dat is geschiedenis, dat is leuk voor een toerist die voorbij komt. Ook Levi is gestopt met het heffen van tol. In zijn leven heeft de zonde haar tol geëist. En ook in het onze trekt de zonde diepe sporen. Maar Jezus doorbreekt dat fatale patroon. Hij geneest onze dodelijke wond. Ook vandaag. Geloof dan zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Amen. Wij zullen bidden en danken. Grote en heerlijke en almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U zij al de eer. En wilt U uw eigen woord zelf uitwerken in het midden van de gemeente in ons aller hart. En als wij nog zitten in het tolhuis van de zonde, o Heere, wat geweldig dat U dan ook bij ons langskomt en ons aanziet. En ook ons roept, volg mij. O Heere, schenk het ons, wilt U doorwerken door uw Heilige Geest, dat deze woorden niet langs ons heen gaan. En wat kan er veel zijn in ons leven waardoor het toch langs ons heen gaat. Waardoor we niet bij machten zijn om die woorden tot onszelf door te laten dringen. Wat kunnen de zorgen van het leven ons bezighouden, ons finaal in beslag nemen? En daarom bidden we ook, Heere, U kent ons, U weet wat er in ons omgaat, U weet wat onze moeite is, onze zorg. Ontfermt U zich dan over ons? We bidden, Heere, voor allen met een eigen zaak. Misschien Toen we het hadden in de preek over een eigen zaak, ging dat wel als een mes door ons heen. Je probeert een zaak op te bouwen en draaiende te houden en aan alle kanten wordt het je onmogelijk gemaakt. O Heere, ontferm u. Wilt u helpen als we een eigen bedrijf hebben en het wil niet en het gaat niet en er zijn zoveel dingen die ons uit de handen gehaald worden, waardoor we met niks meer in handen staan. Ontferm u toch. En we bidden dan ook tegelijk voor de overheid. Zij zijn er om ons een stil en gerust leven te laten leiden. Zij zijn er om de kerk te beschermen. Om ervoor te zorgen dat de openbare eredienst voortgang mag hebben. Om wetten uit te vaardigen die zijn naar het gebod van u. O Heere, we denken vaak, wat zijn we daar met z'n allen als land en volk ver bij vandaan. Maar geef dat we niet met onze vinger wijzen naar iemand of iets, maar dat we ook op onszelf zien. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heils vooraf gegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Maar Heere, geef ook de nieuw aangetreden regering dan toch ook wijsheid, veel gebed. We zijn soms geneigd om te schelden op de regering of op die of die. O Heere, bewaar ons ervoor, vergeef het ons. Wilt u ontfermen over ons land en volk, over ons vorstenhuis? We bidden ook voor onze burgemeester en de wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Twenterand. Zegen allen die een christelijk geluid willen laten horen en die er zijn om u en ook de naaste te dienen. Ontferm u, Heere, over allen die te maken hebben met zorgen in de familie. Een zieke vader, een ziek kleinkind en een gemis. Heere, sterk en draag ons. En wilt u er zelf voor zorgen dat we vanuit de prediking dat krijgen wat onze ziel nodig heeft. O Heere, ontferm u over het geheel van de gemeente. Wil krachtig doorwerken. Wilt u ons niet overlaten aan onszelf. Wil u zelf verheerlijken. Ook in het roepen van dode zondaren tot het leven in u. Zo hebben wij u veel te vragen, maar ook veel te danken. En juist die dankbaarheid, die wordt zo vaak gemist. En als we daarachter komen, wat is dat verpletterend. Ook de dankbaarheid is geen vrucht van eigen akker, het is een geschenk. O Heere, verleen ons ook dat geschenk. Ga zo met ons mee, deze zondag. Geef dat de vrede van Christus onze harten en onze zinnen zal mogen bewaren. In Christus Jezus. Geef het verlangen naar de tweede dienst. Wil ons dan ook weer bij elkaar brengen. En ga zo met ons mee. Doe ons heen gaan, Heere, in vrede. Naar uw woord. Hoor zo ons gebed. Aanvaard onze dank. Vergeef ons al onze zonden die uw hoogheid schonden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 138 vers 3 is onze slotzang. Psalm 138 vers 3. Wij bewaren het woord van God als een kostbare schat in ons hart. We gaan heen in vrede en we ontvangen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan uw licht en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.